Broeders en zusters, jongelui, gemeenteleden en gasten allemaal, hartelijk welkom in deze dienst. Het is een gecombineerde dienst van de NGK en de CGK in Eindhoven. Vandaag is onze voorganger dominee Ad van der Dussen, ook hem heten we hartelijk welkom. Er is vandaag één collecte en die is voor het Nederlands Bijbelgenootschap. In verband met de verbouwing van het Schoots kwartier gaat het koffiedrinken iets ingewikkelder. Maar aan het eind van de dienst wordt u allemaal hartelijk uitgenodigd om koffie of thee of frisdrank voor de kinderen te gebruiken. De bedoeling is dat u dan door deze deur naar de zaal hierachter gaat, daar uw versnapering en dergelijke ophaalt en door deze deur weer terugkomt. En als u een beetje doorloopt, dan heeft de laatste ook nog een warme bak. Ik wil ook meedelen dat volgende week er opnieuw een gecombineerde dienst is van NGK en CGK in dit kerkgebouw. En dat de weken daarna tweemaal er een gecombineerde dienst is in het gebouw van de NGK aan de Jan van der Wegenstraat. Ook wil ik u vertellen dat Ellen Verstraten en Ruben Wattel op 12 augustus hopen te trouwen. Er wordt een dienst, dan wordt er gebed gehouden om 19:30 in de ontmoetingskerk in Ede. U bent van harte uitgenodigd. Ook welkom. Dan is er nu een moment van stilte en u kunt ervoor gaan staan en dan zullen we stil worden voor onze God. Zullen we nu met elkaar zingen, psalm 138, vers 1 en 4, gevolgd door het Klein Gloria.
Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. We zingen een lied van vertrouwen. Bless the Lord, my soul, dat is Psalm 103. We zingen de Engelse tekst 1 keer en de Nederlandse tekst 3 keer. Kinderen, als ik het goed heb, is voor jullie nu het moment naar de kindernevendienst te gaan. Dus. Het komt de Heer toe dat wij in deze dienst hem onze lof brengen, ons vertrouwen in hem uitspreken. Ook dat we ons hoofd voor hem buigen en ons tekortkomen erkennen. Er is een moment nu van schuldbelijdenis en dat wordt gevolgd door een moment van genadeverkondiging. Schuldbelijdenis aan de hand van iets dat Jacobus schrijft in zijn brief. Ter inleiding op wat hij allemaal te zeggen heeft over hoe vaak wij de fout ingaan door wat we zeggen, zegt hij meer in het algemeen: hoe vaak struikelen we niet allemaal? Ik wou een streepje zetten onder dat woord struikelen. Iedereen struikelt wel eens. Er hoeft maar een stoeptegel ongelijk te liggen en daar ga je. En dan moet je je toch voorstellen dat je zo de hele dag maar doorstruikelt. En dat is wat Jacobus zegt. Hoe vaak struikelen we niet? Allemaal. Dat is geen verheffend gezicht. Iemand die niet maar een heel enkele keer struikelt, maar die de hele dag maar doorstruikelt. En zo ziet God ons, hoofdschuddend, op de weg naar zijn koninkrijk, een en al gestruikel. En zo ziet hij ons zoals we hier zijn. En daarom zo ontzettend goed om dan weer te horen dat het hem niet belet om ons aan zijn hart te drukken. Ik lees de verkondiging van zijn glorieuze genade uit het slot van Romeinen 8. Welbekende woorden: zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken. We zijn hem echt lief. En dan even verder: Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Al dat struikelen, daar staat zijn onafgebroken, vurige pleidooi elke dag weer tegenover. Laten we daarvan zingen met lied 574 uit het in 2013 verschenen liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Twee coupletten, 2 en 3. Het is een lied dat in het oude liedboek ook al stond, maar hier in een nieuwe versie. 2 en 3 van lied 574. Laten we nu bidden. Blij met uw genade en verbaasd over wat u in het bittere sterven van Christus voor ons over had en hebt. Bidden wij u, Heere God, of u ons allemaal in deze dienst weer aan uw hart wilt drukken. Het perspectief van de hoop van uw komend koninkrijk wilt geven. Ons wilt zien in wat we nodig hebben. En ons wilt leiden op de weg naar uw koninkrijk. We bidden dat in verbondenheid met de wereldkerk. En in het bijzonder die christenen aan u opdragend, die in gevaarlijke omstandigheden bijeen moeten komen. Ook die christenen in dat Franse plaatsje, waar het bloed heeft gevloeid en hun priester martelaar werd. Ja, Heer. Wij bidden u, ontferm u over ons en over heel uw kerk. Amen. Ik breng u het evangelie uit Psalm 99, die wordt nu voorgelezen door Bert Kotterink.
De Heer is koning, volken beef. Hij troont op de cherubs, aarde sidder. Groot is de Heer op de Sion, verheven is hij boven alle volken. Uw naam moeten zij loven, zo groot en geducht. Heilig is hij. Machtige koning die het recht bemint, u stelt de rechtvaardige wetten vast. Recht en gerechtigheid in Jacob. Ze zijn uw werk. Breng hulde aan de Heer onze God en buig u neer voor zijn voeten. Heilig is hij. Mozes en Aaron waren zijn priesters. Ook Samuel riep zijn naam. Riepen zij tot de Heer? Hij antwoordde. In een wolkkolom sprak hij hen toe en zij onderhielden zijn geboden, de wet die hij hen gaf. Heer onze God, u hebt hem geantwoord. U was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte. Breng hulde aan de Heer, onze God, en buig neer voor zijn heilige berg. Heilig is de Heer, onze God.
Ik vraag uw aandacht vooral voor vers 4 van deze psalm, met waarin deze woorden God, de machtige koning, die het recht bemint. Dat wil ik u vanmorgen voorhouden, dat onze God het recht bemint. En om daar gevoel voor te krijgen, moet je aan die mensen denken die soms heel fel kunnen zeggen: weet je waar ik vooral niet tegen kan? Tegen onrecht. Misschien ben je er zelf wel zo een. Dat je bijna nergens zo kwaad van wordt als van onrecht. Hier staat het positiever. God houdt van het recht. Dat is hetzelfde als hij kan niet tegen onrecht, maar het is blijer, het is positiever. Daar trekt de Heer nou altijd weer op aan. Op recht doen. En dan moet je echt aan meer denken dan aan een rechtszaal met een rechter in toga, met verheven taal die voor ons gewone mensen vaak niet altijd meteen toegankelijk is. Want het recht doen in de Bijbel is zeker ook een kwestie van een rechter die recht spreekt, maar het is altijd meer. Het is ook altijd meteen de mouwen opstropen en er wat aan doen. Ik geef u één voorbeeld van de talloze in de Bijbel waarin het erover gaat dat God die het recht bemint, dat hij ook er wat aan wil doen als er onrecht is. Dat is het verhaal van Sara, die maar geen kinderen kan krijgen en dan ten einde raad tegen Abraham zegt, zoals dat ook in de toenmalige zeden wel toeging: als jij nou eens naar bed gaat met mijn slavin, en als zij dan wel zwanger wordt, dan geldt haar kind als het mijne. En dan komt er eindelijk toch nog wat van terecht. Zo gezegd, zo gedaan. Abraham ging naar bed met Hagar. En er kwam een kind. Hagar werd zwanger. Dat was allemaal voor ons wel heel vreemd, maar volgens zoals het toen was afgesproken, wel helemaal in de haak. Maar wat er niet in de haak was, was dat Hagar vervolgens ging neerkijken op Sara. En met haar dikke buik stralend rondliep en lelijke, stekende opmerkingen maakte over Sara, die nota bene haar meesteres was. Vreselijke behandeling. En daarmee gaat Sara naar Abraham toe en dan zegt ze: en jij bent verantwoordelijk, want jij hebt ermee ingestemd dat zij moeder ging worden van jouw kind. En dan moet jij er wat aan doen. En als jij er niks aan doet, dan gaan we samen naar de hoogste rechter. Want die zal er zeker wat aan doen. En dan zegt ze in Genesis 16, laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat. Ik of jij. Een afschuwelijke ruziesituatie, waarin Sara geen andere weg ziet dan: dan moeten we samen maar naar de Heer. En Abraham weet dan niet hoe gauw die Sara ter wille moet zijn. En daarmee eindigt het dan ook dat hij het voor Sara opneemt en haar toestaat Hagar weg te sturen. Dat is recht doen. De Heer zal als oordeel uitspreken, weet ook Abraham dat Sara en haar in haar recht staat. Maar hij weet ook deksels goed dat het daarbij niet zal blijven. Dan moet er ook ingegrepen worden. Dat doet pijn. Maar hij doet het. Want ook Abraham weet, de Heer bemint het recht. Laat dat eens tot je doordringen. Allemaal maak je wel eens een situatie mee waarin een ander jou niet het respect toedraagt dat jou toekomt. Dat is de kwestie, hè, bij Sara, haar eer. Ze krijgt niet het respect. Ze wordt naar beneden gedouwd. En jullie weten allemaal hoe verschrikkelijk zeer dat doet als de ander je naar beneden duwt. Dat is onrecht. Maar onrecht gaat veel verder nog. Onrecht is in de Bijbel ook dat armen niet krijgen wat hun toekomt. Dat mensen jou een lelijke streek leveren. En laat nou tot je doordringen. Dat als de Heer het recht bemint, dat dat betekent dat hij dan warm loopt voor jou. Dat dat hem niet onberoerd laat. Dat hij dan, mag ik het zo zeggen, helemaal in zijn element is. Onze God. Om voor jou op te komen. Recht doen heeft in de Bijbel daarom alles te maken met voor iemand opkomen, iemand bijstaan. En tegelijkertijd is het ook altijd meer dan iemand bijstaan. Je kunt iemand bijstaan vanuit pure vriendelijkheid. En dat is mooi. En dat is goed. Bij recht doen komt er meer kijken dan vriendelijkheid. Als je iemand recht doet, dan geef je hem waar hij recht op heeft. Dan is het eigenlijk geen vraag. Zal ik zo vriendelijk zijn om die ander nu de helpende hand toe te steken? Nee, dat is geen vraag. Dat moet je doen. Het recht van de armen is een enorme uitdrukking in de Bijbel. Het is niet maar een kwestie van, och, laten wij eens vriendelijk zijn en eens een paar euro overmaken voor de armen. Er is een recht van de armen. En er is een recht van de verdrukten. Er is een recht van de derde wereld. En dat recht, dat is vastgesteld door onze God. Want ook dat is een kant van dat hij het recht bemint. Dat zoals het dan doorgaat in vers 4 van Psalm 99. U stelde rechtvaardige wetten vast. God heeft het vastgelegd. Zo en zo en zo gaan jullie met armen om. Zo en zo en zo gaan jullie met weduwen en wezen om. Zo en zo en zo gaan jullie met vreemdelingen om. En dat is niet een kwestie van jullie hebben een goede bui en je bent die mensen vandaag eens goed gezind. Zo heb ik het vastgesteld. Zo gaat het toe in Israël. God brengt zo een orde in de wereld en in de samenleving. En dat is een orde waar vreselijk veel mensen blij van kunnen worden. Al die weduwen en wezen. Al die armen. Al die Sara's. Daar worden ze blij van. Wij leven in een land waar de Heer rechtvaardige wetten heeft opgesteld. En iedereen is gehouden om daarnaar te leven. Ik wil hiermee eigenlijk tegen jullie zeggen, laat het jullie enthousiasme en liefde voor de Heere God stimuleren. Dit, dat Hij een God is die het recht bemint. Wat is hij daarmee een God om van te houden? En het omgekeerde ook. Als zo onze God is, kunnen wij niet van hem houden wanneer wij aan recht en recht doen lak hebben. Of iets minder scherp gezegd, wanneer dat ons niet zo bezighoudt. Wanneer dat, ja, ver weg is. Dat kan dan niet. Een goede relatie met God hebben, dat gaat jullie niet lukken. Als recht en recht doen buiten zicht valt. Hoe kun je een goede relatie hebben met de rechter die het recht bemint, als jij er niet om geeft? Dat kan niet. En het drama is dat dat in Israël veel gebeurd is. En het zou me niet verbazen dat daarom de psalm verder gaat met het aanslaan van andere tonen over de voorbeden van priesters. Er worden er 3 genoemd. Ineens, ogenschijnlijk, komt het uit de lucht vallen. Mozes en Aaron waren zijn priesters. Ook Samuel riep zijn naam. En met zijn naam roepen wordt dan bedoeld dat ze voorbeden doen voor het volk. Net wat ik daar straks uit Romeinen voorlas. Dat Christus pleit voor ons. Zo hebben Mozes, Aaron en Samuel, om die 3 te noemen, gepleit voor Israël. En de Heer heeft ze geantwoord, u was voor hen een God van vergeving en een God die hun misdaden strafte. Ineens komt daar het bekende thema weer, vergeving, straf. Het zou me niet verbazen als dat ermee te maken heeft dat Israël het recht niet beminde. Want dat was de conclusie van menige profeet. Ik zal eens voorlezen uit Jesaja 1. Moet u eens horen hoe het tegendeel daar wordt gezegd. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. Je vorsten zijn schurken. Ze houden het met dieven. Ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming. Het lot van weduwen laat hen koud. Israël is door de Heer gevormd als een soort oase van recht in een wereld vol onrecht. Een land waar wezen, weduwen, armen en vreemdelingen niet tekort kwamen. Recht en gerechtigheid in Jacob, ze zijn uw werk, zegt Psalm 99 vers 4. Maar helaas, niet het werk van de inwoners. Soms wel natuurlijk. De goede niet te nagesproken. Maar een van de redenen van de ballingschap is geweest het verschrikkelijke onrecht. Dat neerbuigen, dat neerdouwen, dat tekort doen aan mensen, dat schering en inslag werd. Israël had die priesterlijke voorbeden heel hard nodig. Zoals wij die ook heel hard nodig hebben. Het is geen luxe dat Christus voor ons pleit. Al dat struikelen, ja, daar zit ook het punt in van, doen wij iedereen recht? Eigenen wij ons niet meer welvaart toe dan ons toekomt? Vorig jaar in de zomer, op dezezelfde plek, heb ik gepreekt over de ecologische voetafdruk. Nee, ik preekte over het verbond met Noach en noemde dat toen. Heb u verteld hoe ik schrok ervan dat ik 2,5 keer zoveel plek inneem als mij volgens het recht van de Heer toekomt. Gelukkig dat dit er is in Psalm 99. Dat God luistert naar de priesterlijke voorbeden. We kunnen er niet buiten. Buiten het pleiten van Christus. En tegelijkertijd, die geruststelling, want dat is het. Laten wij alsjeblieft gerustgesteld straks naar huis gaan. Door het evangelie van Gods overweldigende genade. Ook voor mensen die aan recht doen tekortkomen. Die geruststelling, die wil nooit erop uitlopen dat we overgaan tot de orde van de dag. 3 keer wordt in deze psalm ook gezegd, met een verwijzing naar het heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen in Jesaja 6. 3 keer wordt in deze psalm ook gezegd, heilig is Hij. Psalm 99 vers 3, uw naam moeten ze loven, zo groot en geducht, heilig is Hij. En dan in vers 5, breng hulde aan de Heer onze God, buig u neer aan zijn voeten. Heilig is Hij. En tenslotte 9. Breng hulde aan de Heer onze God en buig u neer voor zijn heilige berg. Heilig is de Heer onze God. Dat wil zeggen, groot en geducht. Om je aan te storen. Om je aan te storen is het. Dat God het recht bemint. Om niet over te gaan tot de orde van de dag. Het wil in ons hart gegrift zijn. De heilige God verdraagt geen onrecht. Straft als het nodig is. Houdt van recht doen. En ook daarom is zijn zoon naar de aarde gekomen. Om als priester het offer van zijn leven te brengen, maar ook om recht te doen. Want denk dat nou maar erbij, dat Jezus aandacht voor die weduwe die haar kind verloor. En voor die blinde die tot de bedelstaf vervallen was. En voor die lamme die zijn brood niet meer kon verdienen. En voor die melaatse die uitgestoten was en waarop neergekeken werd door de mensen. Denk dat er maar bij, dat is allemaal het recht doen van God. Omdat God het recht bemint, is er die enorme aandacht van onze Heer voor de verschoppelingen en de vertrapten en de mensen die tekortkomen. We kunnen ook geen goede relatie met onze Heer Jezus krijgen als zijn recht doen buiten onze horizon valt. Heilig is de Heer, ook in zijn liefde voor het recht. Ik ga dat tenslotte nu vertalen naar de kleine schaal van ons leven. Want natuurlijk is vooral die grote schaal van die derde wereld, die we echt tekort doen, nog altijd, ondanks alles wat daar fout gebeurt. Maar om te voorkomen dat u nou met alleen de grote woorden en de grote wereldproblemen naar huis gaat, breng ik het nu terug naar de kleine schaal van ons leven. En dan kom ik toch weer terug bij Sarah. Die door die ene vrouw onrecht te verduren kreeg. Doordat ze op haar neerzag. Haar werd haar levensruimte ontnomen. Er werd haar eer ontnomen. Ze kreeg niet het respect dat haar toekwam. Ik wil jullie vragen. Let er nou op, komende week, elke dag, om te beginnen vandaag. Let op je omgeving. Zijn er mensen die tekortkomen? Aandacht. Tijd. Support. Respect. Een compliment misschien. Ik ga u niet vragen om te letten op de mensen die vinden dat ze tekortkomen. Dat is wat anders. Ik doe een appel op jullie gevoel voor recht. Willen jullie de komende dagen erop letten of er in jullie mensen zijn die naar jullie oordeel tekort krijgen, niet krijgen waar ze recht op hebben, volgens God. En willen jullie daar dan wat aan doen? Willen jullie dan dat compliment geven waar die ander recht op heeft? Willen jullie dan die ander respect tonen? Willen jullie dan een kwartiertje vrijmaken om even die ene de aandacht te schenken die hem of haar toekomt? Willen jullie op die kleine schaal het recht beminnen? Ik beloof jullie dat het jullie relatie met God ten goede komt. Amen. Wij gaan hem nu zingen, Psalm 99, in zijn geheel. Dat doen we in wisselzang. De eerste 3 versen zingen we allemaal. Dan gaan we wisselen. 4 vrouwen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 mannen. En 8 weer allemaal. We zingen Psalm 99. Luistert u naar een van die rechtvaardige wetten van onze God. Een van die afspraken die hij met ons maakt om een heilzame orde in de samenleving en in de kerk te bewerkstelligen. Ik haal hem uit de brief van Jacobus. Weinig nieuwtestamentische bijbelschrijvers hebben zo'n hartstocht voor het recht van de armen als hij. Ik lees uit Jacobus 2. Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt en tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt, neemt u plaats, hier zit u goed. Terwijl u tegen de tweede zegt, ga daar maar staan. Of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten. Maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid? En wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God niet juist hen, die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Maar u behandelt arme mensen met minachting. Laten wij antwoorden met het zingen van lied 188 uit onze eigen bundel. Wij eren en aanbidden u. Laten wij nu als priesters in deze wereld voorbeden doen voor elkaar, voor de kerk, voor de wereld. Ik noem daarbij enkele namen. Die van Greet de Boer uit de NGK. Zij heeft bij een val een been gebroken. Is daarvoor eerst opgenomen in het Sint-Anna ziekenhuis in Gelderop. En is daarna vertrokken naar Berkenheuvel in Gelderop voor revalidatie. Ik noem weer de naam van Rie Postma uit de NGK. De reeks van onderzoeken lijkt geen einde te hebben. Ze hoopt er enorm op dat als het aanstaande woensdag weer zover is, dat de dokters ook nog wat voor haar kunnen doen. En ze vindt het fijn als wij haar geloof en moed toebidden. Ik noem de naam van zuster Ans Brok uit de CGK. Zij heeft op 3 augustus komende week dus een ingrijpende heupoperatie te ondergaan. Het wordt een spannende dag voor haar en Wim. En er zal ook afhankelijk van de gecompliceerdheid van de operatie voorlopig nog geen zekerheid zijn over hoe het daarna verder gaat. We zullen haar aan onze God opdragen. En we mogen danken met de familie de Rooij uit de CGK uit Leende vanwege hun 60-jarig huwelijk. Ik wil voorgaan in gebed. Buigend voor uw heiligheid danken we u, machtige God, lieve Vader. Daarvoor dat u bij alles wat u doet en bent, ook het recht bemint. En wij vragen u of u die oase van recht die u hebt willen stichten en die door ons mensen zo vaak ook weer tot een woestijn van onrecht verworden is, of u die toch steeds opnieuw tevoorschijn wilt roepen en wilt uitbreiden over heel de aarde, tot de nieuwe aarde er is waar gerechtigheid woont. En wilt u heel uw kerk ook ons helpen om in de vergeving van zonden ons hart te zetten op recht doen in het klein en het groot. En vergeeft u ons wanneer ook de kerk zich schuldig heeft gemaakt en het steeds opnieuw aan onrecht dat ons nu ook kan worden voorgehouden in bitterheid en boosheid. Heer, wilt u ons in Christus toch alstublieft genadig aanzien en ons door uw geest de moed geven om toch uw weg te gaan. Wij bidden u voor de talloze slachtoffers van onrecht in deze wereld, dat zij op een of andere manier mogen merken dat hun lot u niet ontgaat. Wij bidden u voor allen die recht hebben te doen door het maken van wetten, het uitspreken van vonnissen, het uitvoeren van rechtvaardige wetten. In het bijzonder bidden we u dat voor al diegenen die dat met betrekking tot vreemdelingen, vluchtelingen hebben te doen. Wilt u ze wijsheid geven en moed om alles zo te doen dat het werkelijk rechtvaardig is. Wij bidden u voor de kerk waar die het slachtoffer is van terreur. En waar dan zo de impuls aanwezig is om terug te slaan, ook naar geweld te grijpen, kwaad met kwaad te vergelden. Wij bidden u of u hen voor wie dat het meest geldt, die het zwaarst getroffen zijn, de geest van Christus wilt schenken. En of u daarmee vurige kolen wilt stapelen op het hoofd van boosdoeners en geweldenaars. Wij bidden u voor elkaar, voor diegenen die minder flitsend, opvallend hun weg gaan en daardoor vaak niet krijgen wat hun toekomt. In ons leren om fijngevoelig, fijnzinnig elkaar recht te doen. Zegen wat dat betreft ook het werk van de diakenen, bidden we u. We bidden u voor hen die rouwen. Of u met uw onmiskenbare kracht hen wilt bijstaan, overeind wilt houden, moed om door te leven wilt geven, troost, ook van mensen om hen heen. Wij bidden u zo ook voor Grete Boer en Rie Postma en Ans Brok in hun kwetsbaarheid. Sta ze bij alstublieft. Geef ze wat ze nodig hebben. Geloof en moed. En we vragen u dat de artsen wat voor hen kunnen doen, En dat er voor hen allen door uw goedheid perspectief is. En blij leggen we bij u neer de feestvreugde van de familie de Rooij, waarin we delen. Hemelse Vader, wilt u zo in het klein en in het groot uw weg met ons en met uw schepping vervolgen. In Jezus' naam. Amen. De collecte voor het Nederlands Bijbelgenootschap wordt nu gehouden. En dan zingen we tenslotte een geloofsbelijdenis. En wel lied 344, ook weer uit het in 2013 verschenen liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. Keer u nu toe naar de goedheid van onze God. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zijn met u en jullie allen.